Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 27, het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Psalm 27, vers 1 en 2. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden. En aansluitend zingen we uit Psalm 18, het 8e vers, waarin we onder andere deze woorden vinden door: U, o Heere, geeft mijn lamp haar licht, mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Daarna volgt de schriftlezing, die is uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja. We lezen hoofdstuk 8, vers 16, tot en met hoofdstuk 9, vers 6. We luisteren dus naar Gods wet, zingen Psalm 18, vers 8, en lezen Jesaja 8, vers 16, tot en met 9, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot u lieden zullen zeggen, vraag de waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord. Het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard, gedrukt en hongerig. En het zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ter grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen.
U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En daarbij zingen wij Psalm 107, de versen 6, 7 en 11. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Doch riepen ze in de ellende de Heere ook moedig aan. Hij deed hun angsten enden. Psalm 107, vers 6, 7 en 11 bij de inzameling van de gaven. De tekst voor vanochtend, gemeente, vindt u in Jesaja 9, vers 1 en 2. Jesaja 9, vers 1 en 2. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Straks na de prediking zingen we van Psalm 97, het zevende vers, 97 vers 7, na de prediking. Gemeente, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zei de Engelse minister Edward Grey: de lichten gaan uit in Europa en wij zullen ze in onze levenstijd niet meer aanzien gaan. En als je op je in laat werken wat er vandaag de dag allemaal gebeurt en wat er allemaal speelt in de wereld, dan kun je je afvragen: leven we niet weer opnieuw op zo'n moment? Nee, daarmee hoeven we niet te zeggen dat het zo zal gaan zoals het toen ging, maar je hoort het nog alles van verschillende kanten, dat we in een donkere tijd leven of dat we donkere tijden tegemoet gaan, waar we dan ook aan denken, aan de politieke situatie of aan de situatie met het klimaat. Laten we vanochtend allereerst maar eens denken aan de geestelijke situatie. Een geestelijk duister. Wie kan het licht maken? Niemand kan het licht maken. Dan alleen God. Onze tekst spreekt over licht en over duisternis. En donker, dat is niet aangenaam. Sommige jongens en meisjes zullen misschien wel eens bang zijn in het donker. Maar ja, sommige volwassenen hebben dat misschien zelfs ook nog wel eens. Want het donker, de nacht, dat is de tijd dat dingen in alle hevigheid op je af kunnen komen. En dan zie je uit naar het licht. Was het maar licht. En dan spreekt onze tekst vanochtend een adventstekst. Onze tekst spreekt over het licht dat God maakt. Het thema van de prediking is Gods licht in onze duisternis. En we letten op drie dingen. We letten allereerst op het vastzitten in die duisternis. Vervolgens letten we op het verrast worden door dit licht. En ten derde letten we op de vreugde die wordt ontvangen. Gods licht in onze duisternis heeft te maken met vastzitten, verrast worden en met vreugde ontvangen. Onze tekstgemeente verplaatst ons naar de tijd van koning Agas. En die tijd was een tijd van crisis. Ja, het woord crisis wordt in onze tijd ook nog wel in de mond genomen, maar dat was pas een crisis. Het was namelijk zo dat de macht van Assyrië zich hoe langer hoe meer breed begon te maken. De Assyriërs waren haast oppermachtig in het gebied dat wij tegenwoordig het Midden-Oosten noemen. En koning Agas, hij is koning over het kleine staatje Juda, het twee-stammenrijk. En de situatie is als volgt, dat koning Pekah van Israël en Rezin van Syrië in opstand willen komen tegen die grote supermacht Assyrië. Ja, wat moet Agas nou doen? Moet hij zich aansluiten bij die coalitie van verschillende kleinere staten en proberen om het zo te winnen van de supermacht Assyrië? Of moet hij Assyrië inzijnen en zorgen dat Assyrië hem te hulp komt? Daar hangt nogal wat vanaf. Daar hangt zijn eigen leven natuurlijk vanaf. En het leven van zijn volk. Want we moeten even bedenken, die Assyriërs, ze bevonden zich ongeveer in het gebied waar tegenwoordig de zogenaamde Islamitische staat het voor het zeggen heeft. En die vergelijking gaat eerlijk gezegd wel aardig op. Want de Assyriërs die stonden bekend als het wreedste volk van het Midden-Oosten. Ze waren zo ontzettend wreed, daar konden de strijders van IS nog wat van leren. En het is natuurlijk huiveringwekkend als je met zulke mensen te maken hebt. Die als ze komen om tegen je te strijden, de meest vreselijke dingen aandoen. Bij jezelf, bij je vrouw en kinderen. En Assyrië was niet alleen geweldig wreed, maar was ook geweldig machtig. Machtiger toen in de regio daar dan dat tegenwoordig bij wijze van spreken de Verenigde Staten zijn. Nou, daar zul je mee te maken hebben. Koning van zo'n klein staatje, Juda, en dan heb je te maken met de Assyriërs, wreder dan IS, machtiger dan de VS. Wat ga je doen? Koning Achaz doet niet mee met die coalitie tegen Assyrië, maar hij seint de Assyriërs in. En hij roept ze te hulp. En natuurlijk kost dat wat. En dat betaalt hij dan ook. En zo wordt hij eigenlijk ondergeschikt aan de koning van Assyrië. Nou ja, kun je zeggen, dat soort lastige keuzes moest de koning in die tijd nou eenmaal wel maken. Politiek is niet altijd gemakkelijk en zeg maar eens wat de beste optie is. Nou, de beste optie was luisteren naar het woord van de Heere. En de weg die koning Achaz koos, was precies niet wat Jesaja hem had geadviseerd in naam van de Heere. Ja, dat hoort u goed. De Heere had het één gezegd en koning Achaz deed precies het andere. Hij ging tegen het woord van de Heere in. En Jesaja, hij had het nog geprofeteerd in hoofdstuk 2, vers 5, lees je, laten we wandelen in het licht van de Heere. Maar dat is niet wat gebeurt. Koning Achaz volgt zijn eigen ideeën, zijn eigen wijsheid, een redenering waarvan je de logica kunt inzien en waarvan je kunt zeggen, ja, is dat nou zo slecht? Het is tegen Gods wil. En toch doet hij het. Ja, dan mag je verwachten dat je niet wandelt in het licht van de Heere, maar dat het daarentegen juist duister wordt. En zo komen we dat volk Israël, Juda, dan ook tegen in onze tekst. Een volk dat in duisternis wandelt. Dat is een heel bekende tekst. Maar laten we het even op ons inwerken. Het volk Israël. Dat bedoeld was als een licht voor de volken. Het volk Israël, waar het licht was, zelfs in de nacht. Het volk Israël, waarbij de Heere was. Die overdag als een wolkkolom het volk voorging door de woestijn. En 's nachts een vuurkolom gaf. Zodat het volk Israël licht had. Toen het volk moest vluchten voor de farao, maakte de Heere een pad door de zee en hij lichtte hen bij met zijn licht. En voor de Egyptenaren was het donker. God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Hoe kun je nou als volk van God ooit in het duister leven, waar deze God je God is? Deze God die zozeer licht is, dat toen Mozes bij hem was geweest, dat hij zijn gezicht moest bedekken, omdat de Israëlieten zeiden, Mozes, je gezicht glanst zo, we kunnen niet naar je kijken. Alsjeblieft bedek je gezicht, zo helder licht is God. En toch, het volk van God leeft in duisternis. Compleet door hun eigen schuld. En dus omdat ze de Heere hebben verlaten, dat kan niet anders. Want waar de Heere is, daar maakt hij het licht. Het is nogal vriendelijk vertaald in onze Statenvertaling. Het volk dat in duisternis wandelt. Maar stel u het maar eens even voor wat dat wandelen voorstelt. Als we het ons nog kunnen voorstellen. Complete duisternis. Zo was het toen, als het donker was. Ze hadden geen straatverlichting of wat ook. Complete duisternis. En dan niet van die mooie wegen zoals wij ze hebben. Maar hobbelige wegen met gaten erin. En dan moet je je weg vinden in het donker. Hoe ziet dat eruit, dat wandelen? Nou, uit de grondtekst is duidelijk. Het gaat over ronddolen. Het gaat over mensen die hun weg niet kunnen vinden, want het is duister. En als het duister is, dan kun je je weg niet vinden. Ik hoorde laatst dat veel mensen, als het licht en alles uitvalt en je moet de weg vinden in je eigen huis, naar je eigen voordeur en vervolgens zien dat je buiten komt, dat het voor de meeste mensen een heel erg moeilijke opgave is om dat tijdig te doen. Je eigen huis. Door het donker ben je zo gedesoriënteerd, ben je zo de weg kwijt, dat je de weg niet kunt vinden. Het volk dat in duisternis ronddoolt. En daarmee bedoelt de profeet natuurlijk te zeggen, ze zijn helemaal de weg kwijt. Iedereen doet maar wat. Ja, in dat duister, daar tast je een beetje naar vastigheid, maar je vindt het niet. De mensen weten het niet en daarom zoeken ze het maar zo ongeveer overal. En ze zoeken het zelfs in het duister van het duister. Ik bedoel dit. In hoofdstuk 8, vers 19, daar zie je dat ze zelfs hun toevlucht zoeken bij de doden. Vragen te waarzeggers en duivelskunstenaars. Ze vragen het de doden. En Jesaja zegt het, maar zal niet een volk het aan zijn God vragen dan? In plaats van de levende God zoek je het bij de doden. Ja, zo is het. Zonder het woord van God en zonder de levende God is er geen dageraad. En dolen we in het duister rond. Waarom doen die mensen dat? Waarom luisteren ze nou niet? Waarom laten ze het niet licht maken door de Heere? Ja, dat kun je je afvragen. Maar dat kun je net zo goed afvragen van ons. Van ons, van nature. Hoe bestaat het nou toch dat je vanochtend in de kerk bent, dat je tot de gemeente behoort, dat je het woord van de Heere hoort en dat het donker zou zijn in je leven? Dat woord dat verkondigt immers dat de Heere licht is en dat hij het licht maakt en dat hij dat altijd al heeft gedaan, van het begin van de wereld af tot het einde toe. Hoe bestaat het dan dat er mensen zijn die in duisternis wandelen? Ja, door de zonde. Maar zullen we wel even beseffen vanochtend hoe ernstig dat is en dat we er niet aan wennen dat het donker is? Dat zit namelijk ook in onze tekst. De mensen waren eraan gewend. Het gaat over degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Dat klinkt huiveringwekkend, vindt u niet? De schaduw van de dood. Het is er zo duister dat het is praktisch de dood zelf. En toch, de mensen wonen er. Ze hebben er hun thuis. Ze zijn het gewend. En de meeste dingen in het leven wennen. En als je eenmaal ergens een tijdje thuis bent en je hebt je routines opgebouwd, ja, dan is dat het nieuwe normaal. En voor Juda was dat het nieuwe normaal geworden. Een leven zonder de Heere, een leven in duisternis. Ja, je hebt nu eenmaal met die Assyriërs te maken. Je moet nou eenmaal wat. Het gaat nog verder, hè, dan dat ronddolen in het duister. Iemand die ronddoolt in het duister, daarvan krijg je nog de indruk, ja, maar die wil er wel uitkomen, die ziet er naar uit dat het licht wordt. Maar het gaat ook over wonen in de schaduw van de dood. En dan vind je het wel goed. Het is zoals het is, zo zeggen mensen dat tegenwoordig, hè. Het is nu eenmaal een duistere tijd. En Gods volk gaat nu eenmaal vaak in het donker. Maar gemeente, dat is niet normaal. Normaal is niet datgene waar je aan bent gewend en waarvan je zegt, ja, het is nu eenmaal zo en het is in mijn leven nooit anders geweest. Maar het is niet normaal. Want er is een God die u, die jou, die mij geschapen heeft. En die ons geschapen heeft niet voor het duister en voor de ondergang, maar voor het licht en voor het leven. Zullen we er alstublieft niet aan wennen? De schaduw van de dood, de dreiging van de dood is daar. En wie in dat duister blijft, die zal eenmaal ondergaan. Laat het toch zo niet zijn. Hoe is het bij ons? Moeten we ook niet zeggen dat in allerlei opzichten wij in onze tijd mensen zijn die ronddolen in het duister? Dan kun je denken aan wat er in onze maatschappij aan de hand is. Hoe moet het nou verder? Hoe kunnen we nou op een goede manier met elkaar samenleven? Wat is er nou belangrijk? De een zegt dit en de ander zegt het tegenovergestelde. Wie zal het zeggen? Je kunt denken aan de kerk. Wat een duisternis. Wat een dwaling. Wat een vervlakking. Wat een verstarring ook. Waar is dat echte, heldere, geestelijke leven? Dan zullen we maar eens beginnen bij onszelf. Waar zijn we mee bezig? En waar bevinden we ons? Zijn wij misschien ook als mensen die ronddolen in het duister en misschien nooit anders hebben geweten dan dat? Die wonen in het duister. Ja, mensen zijn nu eenmaal zondaren. Maar ja, wat kun je eraan doen, hè? Het is zoals het is. Of dat je eraan bent gewend dat je zonder de Heere leeft. En je hebt zo een manier gevonden om daarmee om te gaan. Op zondag ga je naar de kerk en je hoort het woord wel. Maar het gaat ook weer langs je heen. En je legt het naast je neer. En je bekeert je niet tot de levende God. En als het af en toe eens een enkel keertje dichtbij komt, dan heb je van die manieren om het toch in duisternis ten onder te houden. Is dat zo bij ons? Zullen we het dan eens eerlijk onder de ogen zien vanochtend? Dat we aan het ronddolen zijn? Dat jij eigenlijk niet weet welke kant het op moet? Dat je maar een beetje wat doet in dit leven? En dan zie je, dan lopen mensen elkaar achterna. En dan is dit in de mode en dan is dat een hype en dan doet iedereen het en dan daarna weer wat anders. En zo hou je je een beetje bezig tot het einde toe. Ronddolen in het duister. Is dat uw situatie, jouw situatie, de mijne? Zullen we het eerlijk onder ogen zien dan vanochtend? Ja, zegt iemand, maar dan hè. Als we nou eerst die vraag maar eens stellen. Als we maar eens zo eerlijk worden dat we het onder ogen zien, dat we in het duister leven en gaan vragen, wat moet er dan gebeuren? Wat is er dan aan te doen? Want vaak zien we de ernst van onze situatie helemaal niet onder ogen. En dan horen we wel wat bekende klanken over zonde en dergelijke. En over duisternis dan vanochtend. En dan denken we, ja, dat is ook zo. En er verandert helemaal niks. We wonen in het duister. Terwijl het woord van de Heere ons oproept. Waakt op, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Is dat zo bij ons vanochtend? Dat we het belijden, Heere, ik kan het niet licht maken van mezelf. En ik leef in het duister. Maakt u het licht. En ja, dat kan ook het geval zijn als we de Heere hebben mogen leren kennen. Maar zo gaandeweg is het donker geworden. En zo gaandeweg ben je eraan gaan wennen. Dat je niet meer proeft die vreugde waar het in onze tekst over gaat bijvoorbeeld. En dat je het licht van Gods aangezicht niet meer ziet. Wen er niet aan. Het is niet normaal. En het kan ook anders. Hoe dan? Onze tekst zegt, het volk dat in duisternis wandelt, zal een kiertje licht zien. Nee, dat staat er niet. Zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen, stralen, staat er eigenlijk. Dat is Gods werk. Zo is de Heere. Zo heeft hij het aan het begin van deze wereld gedaan. God sprak, er zij licht. En er was licht. En als jij zich afvraagt, kan het in mijn leven ooit licht worden? Van uzelf uit? Nee. Maar als we nou horen wat God doet, als deze God het zelfs in het duister van deze wereld licht kon maken, zou hij het dan bij u niet kunnen doen? Hij die gesproken heeft, er zij licht, schrijft de apostel Paulus, heeft in onze harten geschenen. Ja, dat is dan ook de enige verwachting die er is. Het is niet zo dat als wij nou heel erg ons best gaan doen, dat wij het een beetje licht kunnen maken. Waar wij mensen goed in zijn, dat is kunstlicht, maar het is het echte niet. De Heere schenkt echt licht, oogverblindend licht. En waar de Heere dat doet, daar zie je pas hoe erg het was. Ja, zo is het toch. Dat juist in het licht van wie God is, en het licht dat hij schenkt, dan ga je zien hoe donker het eigenlijk was in je leven. En waar je eigenlijk vast zat. Hoe erg het met je eraan toe was. Dat licht van God, dat is ontdekkend. Ongeveer zoals bij die verloren zoon in de gelijkenis. Hij was een ontzettend ellendig aan toe. En hij zat in het donker, zou je kunnen zeggen. Hij had geen geld meer, hij had geen vrienden meer. Hij had een baantje waarbij hij op de varkens moest passen. Onreine dieren. Diep in het donker zat hij. Maar wanneer gaat hij beseffen hoe donker het is? Als er een licht op gaat. Als hij denkt, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga hier van honger in het licht van de goedheid van zijn vader. Beseft hij nog meer hoe ellendig zijn situatie is. En als we nou zien wat de Heere allemaal wil schenken. Hoe goed de Heere is en dat het aan de Heere niet ligt. Dan ga je des te meer beseffen hoe zondig de zonde is. En hoe erg het is dat we bij deze God zijn weggegaan. De Heere maakt het licht over heel zijn volk. Het laatste vers van hoofdstuk 8 is niet het gemakkelijkste vers. Maar het gaat erover dat ook dat land van Zebulon en Naftali, dat verlicht gaat worden. Begin van hoofdstuk 9 is het vervolg van het eind van hoofdstuk 8. Die hoofdstukindeling is van later natuurlijk. En dan gaat het over een land dat beangstigd was. Het zal niet gans verduisterd worden. En dan gaat het over Zebulon en over Naftali. Dat zijn stammen in het noorden. Die zijn op het moment dat dit geschreven wordt al helemaal bezet door de Assyrische macht. De supermacht van die dagen. Je zou zeggen, het is daar donker geworden en het wordt er al donkerder. Nee, zegt de Heere God, juist daar ga ik het licht maken. Juist daar waar mensen denken, dat is verloren. Daar is geen beginnen meer aan. Daar maakt God het licht en daar doet hij wat nieuws. Het Galilea van de heidenen. Dat gebied waarvan er werd gezegd, ja, is het eigenlijk wel Joods gebied of is het heidens gebied? Daar gaat God het licht maken. En hoe? want dat Galilea der heidenen, dat zal de plek zijn waar zijn zoon, de Messias, het meeste zal gaan werken. En het helder zijn woord zal verkondigen. En zo bewerkt God dat zijn volk weer opnieuw een licht wordt voor de volkeren. Ja, als zelfs Israël en Juda geen licht meer zijn, hoe zal het dan licht worden op deze wereld? Maar God zorgt ervoor dat zijn volk licht zal geven. Ja, hoe dan? Hoe dan? Door een kind. Een kind dat wordt geboren. Het was al voorzegd in hoofdstuk 7, vers 14, dat er een kind geboren zal worden. De Heere zal een teken geven, zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. En de eerste vervulling van die profetie was de geboorte van het nieuwe kind Hiskia. Maar natuurlijk wees dit ook verder. Verder dan alleen de nieuwe koning Hiskia. Want de taal die hier wordt gebruikt in dit hoofdstuk over het kind dat geboren wordt en de zoon die gegeven wordt, daar worden titels gebruikt: wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat zijn titels die bekend zijn uit die tijd en die werden gebruikt als er een nieuwe farao kwam. En die zijn troon aanvaarde. En dat zijn titels die eigenlijk meer bij een goddelijk figuur passen dan bij een menselijk figuur. En in Egypte werd de farao dan ook gezien als een soort halfgod of misschien helemaal een god. Onder Israël was het duidelijk, er is maar één god. Dat is de levende god. En de koning moet zich niks verbeelden, de koning is maar een mens. En dan toch worden hier voor de koning titels gebruikt die eerder aan God doen denken. Immers, sterke God wordt dat kind genoemd. En daarmee zien we in die titels die hier worden gebruikt voor die Hiskia, de nieuwe koning. Dit gaat verder dan Hiskia. Dit zijn titels die te groot zijn voor Hiskia alleen. Dit gaat over wat de Heere God gaat doen. God zelf, die in het midden van ons mensen komt. Immanuel, God met ons. God gaat iets doen, God gaat het licht maken op zo'n manier dat er een wonderlijke raadsman komt. Iemand die raad kan geven op een manier waar mensen van versteld staan en zeggen, maar dat is wonderlijk. Wonderen doet God alleen, doet de Heere alleen. Deze raadsman zal wonderlijke raad geven. En hij is de sterke God. Het is de kracht van God waardoor het uiteindelijk licht wordt in Israël en Juda. De vader der eeuwigheid, ofwel de eeuwige vader. Nog een titel die van de Heere God. Dat kind, dat wonderlijke kind dat gegeven zal worden, dat zal het middel zijn waardoor de Heere zelf het licht gaat maken. Ja, het lijkt wel alsof dat kind dat komt, de Heere zelf is die in ons midden komt. Ja, zulke tonen hoor je Jesaja in dit hoofdstuk aanslaan. En je hoort de komst van de Heere Jezus Christus al aangekondigd worden. De vredevorst, oh ja, dat is Hiskia geweest. Maar deze woorden wijzen over Hiskia heen naar de komst van de Heere Jezus Christus. De vredevorst bij uitstek. Hoe maakt de Heere het licht? Door een kind te geven. En je zou zeggen, ja, een kind. Wat stelt een kind nou voor? In vergelijking met die machtige, stampende soldatenlaarzen van Assyrië. Maar het kind zal de overwinning behalen. zo maakt God het licht. Schenkt hij vrede voor zijn volk. Geeft hij raad aan zijn volk. Jesaja profeteert het. En uiteindelijk wordt het vervuld in de Heere Jezus Christus. We leven in de adventstijd. Het begin van een nieuw kerkelijk jaar vandaag. En het heerlijke van de adventstijd is dat we horen, vaak diep uit het Oude Testament, in uitzichtsloze situaties, waar alles stuk lijkt te gaan en onder lijkt te gaan in de nacht, dat God wat nieuws doet. En dat de Heere het licht maakt. En dat hij de weg baant richting de toekomst. Dat hij komt tot zijn volk. En zo mogen we toeleven naar kerst. Waar we het horen mogen, u is heden geboren, de zaligmaker. Waar we het horen mogen, dat God inderdaad tot zijn volk is gekomen. Dat hij mens is geworden, zoals wij. Jesaja mocht het hier profeteren, dat God een nieuwe genade zou geven. Een nieuwe weg zou openen. Een kind, een koning. Maar je hoort al, het is niet alleen een kind en het is niet alleen een koning. Maar het is God zelf die tot ons komt. Het is God zelf die het licht maakt. En wanneer dat waar is, dat God zelf tot ons mensen komt. Dat God zelf mens wordt. Dan is er redding te vinden. Zelfs voor wie het diepst in het duister zit. Horen we dat wel? Het verrassende wat hier staat. Dat de Heere niet tegen zijn volk zegt, nou kan het ooit nog wel licht worden als je deze en deze dingen doet, want dan was het verloren. Maar dat de Heere het licht maakt. En niet een beetje licht maakt, maar voluit licht maakt door middel van dat kind dat komt. Als wij in een duister zitten, gezamenlijk, persoonlijk. Hoe kan het licht worden? Door de Heere alleen. Ja, dat wisten we al wel, zegt iemand. Ja, maar verwachten we het daar nou ook van? Leeft in ons hart die adventsverwachting dat de Heere het licht zal maken of niet? Wat kan die verwachting aangevochten zijn? Want er gaat zoveel mis en er is zoveel duister van buiten en van binnen. Zou de Heer het ooit nog weer licht maken? En als we nou dit horen vanochtend, dat de Heer het zelfs in die duisternis licht maakte, hebben we dan geen reden om te verwachten, om te hopen op deze God. En als u zegt, ja, ik heb die verwachting eigenlijk helemaal niet. Ik zit wel in de kerk, maar het is koud en kil van binnen en ja, duister. Ik moet het eerlijk zeggen. Zeg het dan ook eerlijk tegen de Heere. Maar zou hij, die het zelfs toen licht wist te maken, geen raad weten met uw duisternis? Zou hij, de levende God, niet bij machte zijn om het licht te maken? Zou hij, die God, die de wereld geschapen heeft, die gezegd heeft, er zij licht, die zelf licht is, van wie de apostel Paulus zegt, hij heeft geschenen in onze harten. Paulus, die ook een tegenstander was, zou die God niet machtig zijn om het in uw, jouw, mijn leven volkomen licht te maken? Jawel, dat is hij. En als iemand zegt, ja, maar waarom doet hij het dan niet? Dan kun je je afvragen, waarom doet hij het dan niet? Aan de Heere ligt het niet. Zou het zo zijn dat wij toch de duisternis liever hebben dan het licht? Dat we mensen zijn die de Heere het liefste toch buiten de deur houden in ons leven en het liefste zelf bepalen wat we doen. Zie dan onder ogen vanochtend dat het duisternis is. En dat je ermee de duisternis tegemoet gaat. En beleid dat aan de Heere. Dat valt niet zo mee, want wij mensen Wij weten het wel, van ja, duisternis en zonde en zo. Maar om dat nou eerlijk te belijden, dat wij de duisternis hebben lief gehad. Waarom dan? Omdat we duister zijn geworden. Maar zo hoeft het niet te blijven. Zouden we het niet verwachten van deze Heere? Hij maakt het licht. Zouden we dan niet de vinger leggen bij dit woord? Heere, u bent die God die het licht maakt. Zelfs in het diepste duister. Doet u dat dan ook bij ons? Zou de Heere ons dan beschamen? Of zou hij het daadwerkelijk licht maken? Kijk eens naar dat kind, de Heere Jezus Christus, die gekomen is. In een duistere wereld, te midden van een duister volk. Mensen die niet op hem zaten te wachten. Die hem zelfs aan het kruis hebben gehangen. Maar hij hield vol. En hij is de zaligmaker. En hij redt daadwerkelijk de zijne. En als iemand zich afvraagt, wat voor leven krijg je dan? Dan zegt onze tekst, dat is nou een vreugdevol leven. Dat is een vreugde, zoals iemand zich verblijdt in de oogst, zoals je verheugd bent wanneer men de buit uitdeelt. Dat was taal die voor mensen daarin toen duidelijk was. Maar stel je voor, als Israëliet, je hebt je stukje land en daar moet je van eten samen met je gezin. En als de oogst mislukt, dan lijd je honger. En als de oogst een paar keer mislukt, dan kom je om van de honger. Stel je dan voor dat dat de situatie is. En dan is het de oogsttijd. En het is allemaal goed gegaan en je hebt eten in overvloed. En je mag dat allemaal binnenhalen en verzamelen in je schuur. En je denkt, ik mag leven. Hoe blij ben je dan? Of die andere situatie, het is oorlog en je moet gaan vechten. En je strijdt voor het behoud van je eigen leven, maar ook van dat van je gezin. En als je verliest, wat zullen ze met je vrouw doen? Wat zullen ze met je kinderen doen? Ze worden slaven, als ze al niet worden gedood. En zo moet je het slagveld op. En je wint. En de vijand is verslagen. En je houdt er zelfs aan over. Je hebt buit en die heb je uit te delen. Hoe voel je je dan? En zo zegt Jesaja. Zo is het waar de Heere het licht maakt. Daar adem je op, want het gevaar is geweken. En je mag leven en je hebt een toekomst voor je. Je zult niet sterven, maar leven en de daden van de Heere verkondigen. En zo doet de Heere het, want hij strijdt voor zijn volk. Kijk, de diepste vreugde is, ze zullen blij wezen voor uw aangezicht. Voor het aangezicht van God. Want de Heere is het die het geeft. En de Heere is het die aan dit volk zijn vriendelijk aangezicht toont. De Heere verborg eerder zijn aangezicht. We begonnen te lezen in hoofdstuk 8 en daar lees je in vers 17. Daarom zal ik de Heere verbeiden, dat betekent ik zal op hem wachten, die zijn aangezicht verbergt. De Dordtse leerregels zeggen dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Maar het zien van Gods aangezicht in gunst en in genade is heerlijker dan het leven. Ja, is het leven zelf. Het volk dat zal vrolijk zijn voor het aangezicht van God. Want dat kind, hè, dat kind is het. Dat die vreugde brengt. Dat kind brengt namelijk eeuwige vrede. Vers 6 zegt het. Er zal geen einde zijn aan de grootheid van zijn heerschappij en aan de vrede op de troon van David. Hij zal recht brengen. Tot in eeuwigheid toe. Eeuwige vrede en eeuwig recht, zegt Jesaja. Denk nog even aan diegene die die oogst heeft binnengehaald. En misschien ken je dat gevoel dat het lukt en dat het gaat. En dat je mag leven en dat je opademt. Maar heel snel komen er weer nieuwe zorgen. En die Israëliet die zijn oogst had binnengehaald. Die moest weer zorgen dat hij goed zorgde voor wat hij had binnengehaald. En ja, het jaar erop moest het weer. Ja, het is mooi, maar je moet toch weer verder. Maar nu komt er eeuwige vrede en gerechtigheid. Geen strijd meer te strijden, geen oorlog meer te voeren, geen duisternis meer, geen Assyrië meer, geen onrecht meer, maar eeuwige vrede en recht door dat kind, die vredevorst. Hoe kan dat? Heeft Hizkia dat gebracht? Nee, Hizkia zelf, Hizkia in zijn eentje kon dat niet. Maar het is God die dat doet. En in het laatste deel van het Bijbelboek Jesaja lees je een aantal beloften van de Heere over zijn toekomst. En daar lees je het over dat eeuwige licht dat de Heere geeft, Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. En te midden van de duisternis die er over de aarde ligt, over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ja, daar gaat het naartoe. De Heere maakt het licht, maar uiteindelijk, staat in het slot van Jesaja, is hij zelf het licht. En waar komt nou die vreugde vandaan? Ja, dat ze weer even leven mogen. Nee, dat ze het leven hebben in de Heere. Niet dat hij het licht maakt, maar dat hij het licht is. Jesaja 60, vers 19. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags. En tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw zierlijkheid. Hij is het licht, Jezus Christus, is het licht der wereld. En waar hij schijnt, daar zal de duisternis nooit meer heersen tot in eeuwigheid. Wat een toekomst voor dat volk dat in duisternis wandelde. Uw zon zal niet meer ondergaan, zegt Jesaja, en uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Daar gaat het naartoe. U die de Heere vreest, daar gaat het naartoe. Je leest het in het Bijbelboek Openbaring, dat de zon en de maan niet meer nodig zijn, want de Heere, de Almachtige God, is het licht voor de stad van God. Verlangt u daar ook naar? Dat God zal zijn alles en in allen. Dat alle duisternis zal zijn verdreven. En niet meer wordt gehinderd door de zonde en door je eigen gebreken in het zoeken van de Heere en in het eren van de Heere. Maar dat je hem zult liefhebben, ongehinderd, ongestoord. En dat je hem zult zien zoals hij is. Is dat onze toekomst? Of niet? Het is toch huiveringwekkend als je bedenkt dat de Heere dit eenmaal maakt. Dat de Heere nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Van eeuwige vrede, van eeuwige gerechtigheid, waar hij zelf het licht is. En dat je daar dan buiten zou staan. Terwijl je er vanochtend wel van hebt gehoord. Maar dat je de duisternis voor altijd liever hebt dan het licht. Dat je het vanochtend wel hoort, dat het licht kan worden in jouw duisternis en in uw duisternis. En dat je dat woord naast je neer zou leggen. En dat je rustig aan verder zou leven in de schaduw van de dood, de ondergang tegemoet. De nacht tegemoet. Laat dat toch zo niet zijn. Zouden we het dan vanochtend niet belijden? Heere, u bent licht en bij ons is de duisternis. Maar maakt u het licht zoals u dat alleen maar kunt. Het is de adventstijd. Mensen die niet op de Heere zaten te wachten, de Heere zocht ze op. Een duisternis waar niemand doorheen kon breken, de Heere brak er doorheen. Hij weet raad. En wat is het dan heerlijk als je dat proeven mag. Als je verwachten mag. Ja, die verwachting die heb je ook niet altijd zomaar paraat, hè? Maar dat die verwachting levend mag zijn. En dat je het geloven mag. De Heere komt om alle dingen nieuw te maken. En ook mij. Wat geeft dat een moed om verder te gaan? Wat geeft dat een verwachting van de Heer? Want Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, geprezen zij uw naam. Dat u die God bent die gesproken hebt, er zij licht. Dat u die God bent die het licht doet schijnen in de harten van uw kinderen. Dat u die God bent die in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, het licht der wereld, tot ons bent gekomen. We bidden, Heere, werkt u in onze harten. Doe weg al wat duister is in ons leven. En hoe meer uw licht in onze leven schijnt, hoe meer duisternis we gaan zien en hoe meer duisternis te moeten wijken. Heere, zegent u ons op deze dag van u. Wilt u vanmiddag ook weer bijeenbrengen in uw huis, rondom uw woord, zegent u ook dan. Vergeef ons genadig, Heere, al onze zonden. En doe uw koninkrijk komen. Uw rijk. Waar u het licht zult zijn. Waar uw kinderen u zullen zien zoals u bent. Aangezicht tot aangezicht. En er volkomen vrede en gerechtigheid zal zijn. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Ook Zacharias heeft gezongen van het licht en we zingen het met hem mee uit de lofzang van Zacharias. Het vierde en het vijfde vers, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Thank you. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.